dat was eigenlijk iets heel speciaals. Dat de geallieerden, de Britten, de Commonwealth-landen die betrokken waren in de Eerste Wereldoorlog, die hadden eigenlijk beslist in het begin van 1916 om tunnels te graven tot onder de eerste lijnen van de Duitsers. Ze hebben dat dus gedaan. Ze zijn dus begin 1916 die tunnels binnengegraven en op 7 juni 1917, om 3:10 in de morgen, hebben ze van die 24 grote mijnen dat ze intussen tijd gemaakt hadden onder de eerste stellingen van de Duitsers, hebben ze er 19 laten ontploffen. Eén ervan was Hill 60, zeer bekend. Die tunnel werd gebouwd door Australiërs. Die tunnels, dat was een van de meest geheime zaken uit de Eerste Wereldoorlog. Want de tegenpartij, de Duitsers in dat geval, zij maakten luisterschachten. En ze gingen gaan zitten in die luisterschachten met een soort stethoscoop. Zaten ze te luisteren als ze geluid hoorden. En als ze geluid hoorden, dan door gewoon een lijn te trekken op een kaart, vanaf drie verschillende punten kom je aan een kruising. Dus die drie verschillende punten. En op dat punt zit de tegenpartij. Als je dat dus weken na elkaar doet, dan kun je eigenlijk volledig de trek volgen van degenen die onder de grond bezig zijn aan het werken, aan die tunnels aan het maken. Dus dat was eigenlijk een kat-en-muisspel, want op het ogenblik dat ze wisten waar dat de tegenpartij zat en waar dat die tunnel naartoe ging, dan probeerden ze die tunnel te onderscheppen. Dus ze maakten zelf een tunnel in die richting. En ja, de diepte konden ze natuurlijk niet kennen. Dus ofwel kwamen ze op dezelfde hoogte uit, ja, en dan kwamen ze in de tunnel van de tegenpartij en moesten ze vechten. Ofwel zaten ze er boven of eronder. En als ze er boven of eronder zaten, dan moesten ze alleen maar een klein gaatje boren en daar een beetje dynamiet gaan leggen en laten ontploffen, wat op zich dan CO ging produceren, waardoor die mijnwerkers die daar bezig waren, gedood werden. Dus dat was een ondergrondse oorlog die eigenlijk heel speciaal was en gebaseerd op kennis van mijnwerkers. Want bij de Commonwealth-landen waren het hoofdzakelijk mensen die in de mijnen te werken stelden, waren die gerecruiteerd werden om dat werk te doen. En die kregen dus een hele korte militaire opleiding, een paar weken, waar ze het verschil leerden kennen tussen een generaal en een korporaal. En voor de rest hingen ze dan af van de hiërarchie van hun eigen dienst. En hun eigen dienst bestond uit officieren die eigenlijk mijningenieurs waren. Voormannen werden non-commissioned officers. En de mijnwerkers, die waren soldaten of korporaal of sergeanten, die gingen dan ondergronds gaan werken en die hadden eigenlijk hun eigen hiërarchie. Bij de Duitsers was het lichtjes anders. Daar had je eigenlijk pioniers. Die hadden veel minder detailkennis over de grond waar dat ze in aan het werken waren. Die dus ook uit verschillende lagen bestond. Klei, zand, zand met water, drijfzand. Noem maar op. Dat was een heel speciale oorlog die in het geheim moest gevoerd worden. Plus dat er zo weinig mogelijk lawaai moest gemaakt worden. En ook daar waren de Commonwealth-landen meesters in, want die maakten absoluut zo weinig mogelijk lawaai. En in feite, van de 24 mijnen die er gelegen zijn, is er maar één mijngang ontdekt geweest door de Duitsers. En die hebben dat vernietigd zodanig dat op 7 juni 1917, toen dat die 19 mijnen ontploften, dat één ervan, de 20e, niet kon ontploffen, gewoon door het feit dat die mijngang vernietigd was door de Duitsers. En dat was tussen Meessen en Ploegsteert op Saint-Yvon. En dat was eigenlijk een beetje op de grens tussen de Nieuw-Zeelanders en die Australiërs die daar zaten. Dus eigenlijk een heel speciale oorlog die dan op dat ogenblik heel kort heeft geduurd. Want op 7 juni, 3:10 in de morgen, laten ze dan ontploffen. Ze gaan over de top, ze gaan aanvallen en ze nemen in 7 dagen tijd het hele gebied in.
Hoeveel mensen zijn daarbij omgekomen toen?
Ja, dat is zeer moeilijk te zeggen. Het cijfer dat eigenlijk gebruikt wordt bij de Duitse verliezen is 10.000 op het ogenblik zelf. Het was een 500.000 kilogram ammonaal. Dat was op dat ogenblik en tot aan Hiroshima en Nagasaki de grootste ontploffing ooit op deze aarde. Men zegt dat men het hoorde tot in Londen. We weten niet of dat waar is. Wat we wel weten is dat de mensen in Rijssel, Lille, over de grens in Frankrijk, die kwamen de straat op omdat ze dachten dat er een aardbeving was.
En hoeveel kilometer is Lille van?
Ongeveer 20 kilometer.
Dat zijn een heleboel mensen.
Dat zijn de 10.000 mensen aan de kant van de Duitsers. Maar natuurlijk hebben zowel de Australiërs, de Nieuw-Zeelanders, de Britten, de Ieren, ze hebben allemaal mensen daar verloren. Hè? Hoeveel dat er precies zijn, dat weet ik niet, dat kan ik niet zeggen. Maar het getal dat gezegd wordt, de 10.000, vandaag hebben we daar serieuze vragen bij. Wij denken dat er veel meer zijn.
En aan de geallieerde kant, heb je daar een ruwe inschatting voor?
We hebben daar inschattingen voor, maar die zijn zo ruw dat ik die eigenlijk liever niet zeg. Omdat ik niet 100% zeker kan weten waren dat allemaal doden of waren dat alleen maar verliezen. Want verliezen kunnen ook tijdelijk zijn. Je kunt zeggen, ja, er zijn ongeveer 3000 man verloren bij de Australiërs en de Nieuw-Zeelanders in die periode. Maar zijn die mensen allemaal dood of niet? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Sommigen zijn gestorven 2 jaar later hè, van hun verwondingen, of 3 jaar later, of 5 jaar, of 10 jaar later. De cijfers zijn heel moeilijk. Want bij de verliezen zijn zowel de doden geteld, als de vermisten, als de gewonden, als de prisoners of war. De cijfers voor zo'n grote operatie, ik vind dat ze nogal meevallen. Als je dat vergelijkt met wat gebeurd is aan de Somme en wat gebeurd is in Passendalen, de cijfers van Meesen vallen mee voor de geallieerden, omdat dat eigenlijk een overwinning was. Hè? Want de Duitsers, de eerste lijn was opgeblazen, bijna volledig. En dus was het de tweede lijn die eigenlijk moest alles gaan opvangen. De tweede lijn is dikwijls de meest versterkte lijn. De eerste lijn is eigenlijk meer zo'n wachtlijn. Maar in dat geval was de tweede lijn werd gewoon door die ontploffing omgezet in eerste lijn. En door die ontploffing waren die tweede lijn soldaten natuurlijk ook in shock. Hè. Al was het maar door het lawaai en door de lichtflitsen die daar de rug in hingen. Dus ja, wij kunnen ons dat vandaag moeilijk voorstellen. Maar er is een getuige geweest die dat beschreven heeft. En dat was een pastoor. En hij beschrijft het als, moest ik niet weten dat er zoveel mensen daar gestorven zijn, dan zou ik het eigenlijk mooi gevonden hebben. Het lichtspektakel, het licht en het lawaai dat je hoorde, dat was echt fenomenaal. Hoogstwaarschijnlijk was dat zo. Dat was natuurlijk niet zo voor de mensen die het slachtoffer waren ervan.
Wat gaat er nou gebeuren nu dat het 100 jaar geleden is? Wordt daar aandacht aan besteed?
Er wordt absoluut aandacht aan besteed, veel aandacht aan besteed. Iets minder door Australië, heb ik de indruk. Australië heeft daar voor 7 juni minder aandacht voor dan voor later in september, want zij doen maar 1 plechtigheid, eigenlijk een kleine plechtigheid, op Strand Cemetery, dat is een kleine begraafplaats, en Ploegsteert, Comin Warneton, Comin Oasen, dat is eigenlijk al de Waalse kant van België. Mm-hmm. Ik vind het heel fijn dat ze een kleine ceremonie doen, daar, ook op dezelfde dag, maar aan de andere kant vind ik het jammer dat het niet iets grootser is voor Australië, omdat ze toch wel een belangrijke rol gespeeld hebben. En bijvoorbeeld voor de Nieuw-Zeelanders, de gouverneur-generaal is hier. Mm-hmm. Voor de Ieren en de Britten moeten er ruimers komen voor hen. Ja, ik vind dat persoonlijk jammer en eigenlijk een gemiste kans. Want het is maar 1 keer 100 jaar. Hè. Binnen 100 jaar zullen wij er allemaal niet meer zijn om het nog eens over te doen. Hè.